Een zwerver voor God. Radio Maria neemt u mee in het leven van priester István Rogozin. Wij kunnen niet zwijgen. Alle eer en dank aan God die dit alles heeft mogelijk gemaakt. U vertelt door Mark van Horik en Jos de Kok.
Na 4 jaar gevangenschap in het concentratiekamp van Kistorcio komt priester István vrij op 23 september 1953. Zijn goede bisschop Péterry werd ondertussen verbannen en István gaat hem verschillende malen gaan opzoeken. Van de plaatsvervangende bisschop, die onder invloed staat van de communistische machthebbers en de vredespriesters, werd István benoemd in Assót, op een 40 kilometer ten noordoosten van Budapest, maar blijft hij wonen in het bedevaartsoord van Mário Besnyeu, waar ook terug weeskinderen verblijven en toestromen. Op 23 oktober 1956 breekt de Hongaarse opstand uit tegen het regime, waarbij kardinaal Mindszenty vrijkomt en ook zijn goede vriend, bisschop Péterry. Maar 13 dagen later, op 4 november, vallen de Sovjet-troepen binnen en werd de opstand in de kiem gesmoord. Bij de gevechten kwamen naar schatting 2500 Hongaarse burgers om het leven, onder wie ook 1 arendjongen. Nadat Hongarije weer onder de invloedssfeer van de Sovjet-Unie was gekomen, werden ruim 13.000 mensen gearresteerd. De broer van István, Imi, vluchtte met vrouw en 3 kinderen, eerst naar België en daarna verder naar Canada. Maar wat reeds lang in de lucht hing, gebeurde op 10 maart 1957. Voor een 2e maal werd István opgepakt en naar Budapest gebracht onder beschuldiging van vijandige acties tegen de staat. Bij de ondervragers was er, godzijdank, dezelfde Joodse rechercheur wiens moeder István nog had gekend. Op het feest van Sint-Jozef, de 9e dag van een noveen die hij begonnen was, kwam hij dan toch vrij. Deze rechercheur kwam hem iets later zelf opzoeken thuis om hem toch te overhalen tot een bekentenis. István weigerde en bekwam 2 maanden bedenktijd. Ondertussen zorgde hij verder terug voor zijn weeskinderen, die opliepen tot 60 kinderen, en werd het huis de Mário Besnyeu uitgebreid. Zijn parochiewerk strekte zich uit over Mario, Besnyeu, Assót, Boldog, Domoni en Urhegy, telkens vele, vele kilometers die hij per fiets aflegde. En een zondagnamiddag was steeds voorbehouden voor de voetbal met zijn weeskinderen.
Er was bijna 1 jaar verlopen sinds ik de zwarte, magere rechercheur ontmoet had. Ik was hem haast vergeten. Toen ik op zekere dag met de jongskens op de weide aan het voetballen was, zag ik plots zijn donkere gestalte achter het net opdoemen. Toen ik hijgend tegenover hem stond, knikte hij vriendelijk. Ik wist niet dat hij zulk een goede voetbalspeler was. Ik speel alleen met de kinderen mee, meneer. Ik heb slecht nieuws. Mij zult u niet meer zien. Ik heb me te veel in uw zaak gemengd en ik ben niet streng genoeg geweest. Wat ik nog heb kunnen uitvechten voor u is dat u voor het ogenblik niet aangehouden wordt. Maar u moet van hier weggaan. Hij bekeek me nog een wijle en wandelde langzaam weg naar het station. De volgende dag werd ik naar het bisdom in Vaats ontboden. De bisschop, die na het neerslaan van de opstand terug zijn plaats had ingenomen, stond op uit zijn zetel en kwam me tegemoet. Je moet Assot en Maria Besnieu verlaten en je ook niet meer tonen in het omliggende. Ik kan daar niets aan doen. Het is een bevel van de burgerlijke overheid. En ik vond als de beste oplossing u in Ferreuse als kapelaan te benoemen. Dit nieuws kwam niet onverwacht. Het had erger kunnen zijn. Ferreuse ligt slechts een 10 kilometer van Vaats en 40 kilometer van Maria Besnieu. Ik vertrok naar Ferreuse en vond er tot mijn verwondering een gevangenisgenoot als pastoor. Hij ontving me wel vriendelijk, maar deed me toch opmerken dat we als ex-gevangenen voortdurend bespied zouden worden, dat er geen sprake van kon zijn om Arend Jongskes naar hier te brengen. En zo zette het zwerversleven zich voort. Heen en terug naar Ferreuse, naar Maria Besnieu en Domoni, meestal per fiets. Toen het lente werd, kon ik in het nabije Visegrad een puik weekendhuisje in de bergen in gebruik nemen. Iedere zaterdagavond fietste ik erheen met een dozijn Arend Jongskes. Die samenkomsten waren onvergetelijk. We kookten zelf en zaten gezellig rond het kampvuur te zingen. Maar mijn pastoor vernam dat ik me met mijn sassies bezig hield. Hij beklaagde zich bij de bisschop dat ik zijn positie in gevaar bracht en vroeg hem mij te verplaatsen, liefst zo ver mogelijk. De gelovigen echter hadden het niet zo begrepen. Ze trokken met ganzen, eenden en kippen als geschenk naar de bisschop. Ze wilden Reguzzi niet laten vertrekken, want ze hadden een kapelaan nodig die zich met hun kinderen kon bezighouden. Bovendien was de parochie aan het herleven. Kijk maar, in enkele maanden is het aantal kerkgangers al verdubbeld. Maar de bisschop was niet te vermurmen en de gelovigen kwamen terneergeslagen naar huis terug. Ik vroeg de bisschop nog enkele weken uitstellen voor de verplaatsing om wat tijd te winnen. Ja, maar daar moet je aanstonds weg. Voorlopig ben je zonder benoeming. Doch ik laat je zo vlug mogelijk weten welke oplossing ik gevonden heb. Ik was er slechts een 6 maanden geweest. De genegenheid van de mensen maakte een diepe indruk op me. Nu moest ik ze echter toch vaarwel zeggen. En mijn fiets bezweek bijna onder hun geschenken.
Kort voor kerstmis 1957 verklaarde het ministerie van Volksgezondheid dat het weeshuis in Mario Besnieu eigendom is van de staat en dat de Arendjongskens zullen verdeeld worden over staatsinstellingen. Stefaan roept allerhande ministeries en Vlaanderen ter hulp. Zelfs Monseigneur de Smet, bisschop van Brugge, nam contact met het Hongaarse episcopaat, dat echter alle steun weigerde. Maar toch, na veel overleg, werd de nationalisatie uitgesteld. In het Hongaarse paviljoen van de Wereldtentoonstelling in 1958 te Brussel krijgt priester Arnold Geschiere, directeur van het Werk der Arendjongskens, de vergunning voor een 8-daagse reis in augustus naar Hongarije. Dit was hem al 5 jaar niet meer gelukt. Het werd uiteraard een onvergetelijk weerzien met Stefaan en de Arendjongskens. Arnold ondervond aan de lijve dat ze bespied werden en bij het verlaten van het land moest hij na een grondig onderzoek van zijn klederen en bagage bijna alle foto's en films afgeven. Terug in België getuigde priester Arnold hoe István hem een fel verouderde indruk gaf en sukkelde met een pijnlijk slepend been. Ondertussen slaagde de VZW klederen, beddengoed, eten en geld clandestien te bezorgen. Maar priester Arnold kwam samen met de Vlaamse zakenman Jozef Vervis, die een fabriek van spaanderplaten opgestart was in Hongarije en hierdoor alle 2 weken naar Hongarije kwam. En zo kwam met hem zijn 23-jarige schoonzuster Lena Lambrecht mee, die voor István een zeer grote hulp betekende, daar zij tevens dikwijls en zelfs voor langere perioden naar Hongarije kon komen. Stefan noemde haar zijn Jeanne d'Arc. De Russen vermoeden dat zij een spionne van het Westen was, maar als bij wonder werd ze nooit opgepakt.
Toen ze aankwamen, werd ik begroet door onder meer een Vlaams meisje van rond de 20. Na het lezen van mijn boeken wilden ze met de Arend Jongskes kennis maken. Ze was de schoonzuster van de Nijveraar. Toen de anderen na hun bezoek naar Pest terugkeerden, bleef zij bij ons als gast en nam deel aan al de huiselijke activiteiten. Ze kookte en braadde en liet de sassies kennis maken met de Vlaamse keuken. Het was voor mij echt van God gezonden, want ik maakte op dat ogenblik zulke moeilijke dagen door. De politie had me laten weten dat ik zonder verwijl Maria Besnieu moest verlaten. Wat zal er nu met mijn weeskinderen gebeuren? We zullen ervoor zorgen, zei ze. Ze sprak me moed in en stelde voor dat we allen samen naar Vaats zouden gaan. En zo trokken we met ons 12, onze Vlaamse Jeanne d'Arc, vooraan naar Vaats. Eerst naar de kathedraal om wat sterkte en dan naar de bisschop. Het is maar goed dat u gekomen bent, zei deze op koele toon. Er zijn heel wat klachten over je binnengekomen. Ik zei reeds dat je uit Maria Besnieu en Assot moest verdwijnen. En daarom zal ik je overplaatsen met onmiddellijke inwerkingtreding. Toen ik me bekommerd toonde over de toekomst van mijn weeskinderen, antwoordde de bisschop dat ik daar maar mijn plan moest mee trekken. Hij had er niets mee te zien. Ik zou over enkele dagen een definitieve benoeming krijgen, ver van Boedapest. Een week uitstel wou hij er niet meer geven. Ik ging onze Belgische gast halen en stelde haar aan de bisschop voor. Zij konden samen converseren in het Duits en toen de bisschop vernam dat zij een week lang onze gast was, gaf hij toch nog 8 dagen uitstel. Ja, zei de juffrouw, mijn schoonbroer is in Szeged, waar hij een fabriek moet uitrusten. Dus over een week, regutsi Atja, verwacht ik u hier terug. In een week kan veel gebeuren en ik kan misschien ook een oplossing vinden. En die oplossing kwam inderdaad. Ik breng de sassies naar mijn huis in Maria Remete. Er is nog wel niet zoveel plaats, maar enkele kinderen kon ik uitbesteden. Mijn jonge vriendin raadde me aan het huis uit te breiden en ze verzekerde me meteen dat ik mij over de financiële kant geen zorgen hoefde te maken. Op een avond trokken we dus met pak en zak naar Maria Remete. Mijn Vlaamse gast was chauffeur en stuurde handig hun zware auto doorheen Boedapest, om daar nog het ontbrekende te halen uit de winkels. En ze kon ons te huis in Maria Remete in zulke huiselijke stemming omtoveren, dat ik veel van mijn zorgen vergat. Het was met tranen in de ogen dat ze tenslotte afscheid nam en beloofde volgend jaar terug te keren, maar dan voor een paar maanden. Als de zware Mercedes over de heuvels verdween, voelde ik me als verweest.
En de week daarop, eind januari 1959, was István terug verwacht bij de bisschop. Stefaan werd benoemd in Solk Sint Maarten, een 60 kilometer ten zuiden van Budapest, een 70 kilometer van Maria Remette.
Terwijl hij tussen zijn papieren frommelde, zei de bisschop: Solk Sint Maarten. Er staat daar een bouwvallige, in klei gemaakte noodkapel, maar die is levensgevaarlijk geworden. Daarom werd een bouwvergunning gegeven met een jaar geldigheid. Er is nu al een half jaar verlopen. Ik zond er al twee priesters naartoe die onverrichter zaken de parochie weer verlieten. Kunt u me verzekeren dat u er binnen de 6 maanden een kapel kan bouwen? Ik klampte me aan de woorden van de bisschop vast als een drenkeling aan een stuk hout. Een kerk bouwen kan ik wel, monseigneur. Dat heb ik al gedaan. Laat mij het doen. Ik heb er zelfs geen half jaar voor nodig. Het is nu februari. Ik begin ermee in maart en na 3 maanden denk ik ermee klaar te zijn. De bisschop haalde de schouders op en wandelde langzaam op en neer. Dit is uw laatste kans, Götzi. Als u hier niet voldoet, weet ik niet meer wat ik met u nog kan doen. Bedroefd en vernederd vroeg ik me af, waar heb ik niet voldaan? Krijg ik uw zegen, monseigneur? En moet u niets anders hebben? Denkt u aan de materiële kant, monseigneur? Die heb ik niet nodig. De goddelijke voorzienigheid, dat is de beste bankier. Zo zei het dan, knikte de bisschop en gaf me zijn zegen. Na een wijle bracht de secretaris de benoemingsakte. Ik stak het papier met een gevoel van geluk op zak en haastte me naar de uitgang waar ik de chauffeur van de bisschop zag staan. Wel, wel, Götzi, het is lang geleden dat ik u nog gezien heb. Mijn beste Andras, zeg me eens, waar ligt Solk Sint Maarten? 60 kilometer onder Budapest. Er viel een steen van mijn hart. Dat is reusachtig. Er loopt een trein en vandaar is het nog slechts een 40-tal kilometer. De volgende dag ging ik het opzoeken per fiets, want ik vernam dat de treinverbindingen wel eens te wensen overlieten. Het was al donkere avond toen ik er aankwam op 1 februari 1959. Ik snelde naar de noodkapel. De deur was op slot, maar door de spleten zag ik de godslamp branden. Ik knielde neer op de stoep. Heer, help me nu, samen met uw moeder en uw voedstervader. En dan klopte ik aan een groot huis. Een lieve bejaarde dame kwam open doen. Als ik me voorstelde als de nieuwe priester, viel ze me haast om de hals. Sinds weken hebben we geen priester meer, Atja, en dus ook geen mis. Wat een geluk dat u gekomen bent. Wat hebben we op u gewacht? 2/3 van de gemeente is protestants, en als kerk kregen we alleen een leme kapel die dreigt in elkaar te vallen. Er is ook geen pastorie, maar ik heb een groot huis en ik woon alleen. U kan een grote kamer krijgen, Atja. Er is maar 1 moeilijkheid, zei ik wat verlegen. Ik heb namelijk weeskinderen en ik wou er enkele met me meebrengen. Hoeveel? 2? 3 en liefst 4, aarzelde ik. Als ze bij u in de kamer plaats kunnen vinden, heb ik er niets op tegen. Als we maar weer een mis hebben. Ik heb ook nog een 3de kamer met afzonderlijke ingang. die kan dienen als kapel als de leme hut afgebroken wordt. Enkele dagen later was ik ter plaatse met een vrachtwagen, bestuurd door Alex, mijn vroegere sassie uit Vaats. Hij was vrachtvoerder geworden en hielp me in alle omstandigheden. We brachten op klapbare ijzeren bedden, matrassen en dekens naar de nieuwe pastorie en ook de misbenodigdheden. Toen de noodkapel bomvol was met gelovigen, stelde ik me voor als hun nieuwe zielenherder. Ik vertelde hun dat mijn eerste taak zou zijn een kerk voor hen te bouwen. De plannen bestonden reeds en morgen zouden we met de afbraak van de oude beginnen. Ik zei hun ook dat ik al mijn spaarcenten, 50.000 forint, ter beschikking zou stellen voor de bouw. De mensen bekeken mekaar. Er waren er die morden, maar ik hoorde ook: dan gaan wij ook het onze bijdragen. De inzameling na de mis bracht 300.000 forint op. Velen beloofden een helpende hand. Ik riep alle metsers samen en ze beloofden ook deels gratis, deels voor een schappelijk loon te komen helpen. De muren groeiden merkwaardig vlug, want soms was er een gevriemel van 40, 50 mannen, vrouwen en kinderen op de werf. En mijn 4 arendjongskes, die in de plaatselijke school ingeschreven waren, brachten enkele van hun makkers mee. Voor Pasenrees bereikten de muren de betonkrans en kwamen de sassies uit Maria Remete.
Maar er waren ook tegenslagen, zoals regelmatig een tekort aan bouwstoffen, maar ook meningsverschillen met de architect, zoals het feit dat er geen toren voorzien was, maar het geheel van het gebouw met een plat dak. Tegenstanders zagen erin de kans later het gebouw te kunnen gebruiken als cultuurhuis. En toch, op zijn eigen verantwoordelijkheid kon Istvan bekomen dat er een voorportaal kwam met een hogere muur als façade, gelijkend op een kerktoren. En Istvan klom zelf naar boven om een groot ijzeren kruis te plaatsen op die voorgevel. Zijn vriend, kunstschilder László Kemény uit Budapest versierde het koor van de kerk met mooie fresco's, zoals van Sint Maarten, de patroon van de kerk. Hij beeldde ook de 7 sacramenten uit, met aan weerszijden de apostelen Petrus en Paulus, en in het koor het laatste avondmaal met Hongaarse heiligen in gebed. De kerk werd uiteindelijk ingewijd op 29 juni 1959. Maar het kon niet door de bisschop, die niet gelukkig was met deze snelle kerkbouw. Hij had bakken kritiek bekomen vanwege de communistische overheid. De kerk werd dan ingewijd door de gewezen pastoor van Pest Sint Elisabeth, die ook abt was. Vanuit Vlaanderen werd een beeld van Onze Lieve Vrouw van Banneu per trein gezonden, maar toen Istvan het wou afhalen bij de douane in Budapest, mocht hij het niet meenemen zonder toestemming van de kerkelijke overheid. En die toestemming bekwam hij niet, en de overheid verkocht het beeld. Maar wonder boven wonder wandelde Istvan 2 weken later door Budapest en kwam op het Ferencieckplein en, zoals hij schrijft, datzelfde beeld glimlachte me toe uit een winkelraam. Maar het was reeds verkocht aan een pastoor die het dezelfde namiddag zou komen ophalen. István kon bewijzen dat het beeld voor hem bestemd was, maar dan eiste de winkelier dat hij terstond contant zou betalen om het dan onmiddellijk mee te nemen. Het was een grote som en hij schrijft: het werd nu een gedraaf doorheen de stad om het nodige geld bijeen te krijgen, maar het lukte. En zo kwam het beeld dan toch terecht in de kerk van Solk-Sint-Maarten. Soli Deo Honor, schrijft hij, alle eer aan God die dit alles heeft mogelijk gemaakt.
Op een mooie zomerdag kwam een van de sassies binnengestormd. Atja, er staat een grote zwarte auto voor de kerk. Ik haastte me naar buiten en zag de bisschop en een kanunnik uit de wagen stappen. Ik kon de sassie nog net toefluisteren dat hij de anderen moest aanmanen zich uit de voeten te maken. Ik liep naar de kerk om de deur te openen en de hoge gasten te verwelkomen. Ze traden de kerk binnen en keken verwonderd toe. De bisschop stond een hele poos in bewondering voor het fresco van Sint Maarten en ging knielen voor het heilig sacrament. En dan wandelde hij samen met de kanunnik langzaam naar buiten, zonder een woord. Monseigneur, komt u niet even binnen om iets te gebruiken? Nee, we zijn gehaast, antwoordde de kanunnik koeltjes. Toen de chauffeur de deur van de auto achter hen gesloten had, wendde hij zich tot mij, schudde me de hand en zei heel luid: Regutsi atja proficiat, dat de Heer u zegene. U hebt mooi werk geleverd. De warme handdruk van die man en zijn woord van erkenning deden mij deugd. Maar de koelheid van de bisschop en de kanunnik, die geen enkel woord van waardering hadden voor ons hard labeur, sneed door mijn hart. Toen de auto verdwenen was, kwamen de sassies uit hun schuilplaats en Jotso vroeg: Atja, ik versta niet waarom we ons ook voor de bisschop moeten verbergen. Ja, jongens, ik versta dat ook niet, moest ik bedroefd antwoorden.
Veel troost in die moeilijke dagen kon István halen uit de bezoeken van zijn Vlaamse vrienden, zoals in de zomer van 1960, en vooral van Lena, zoals hij ze noemde, zijn Jeanne d'Arc. Ook de dagen aan het Balatonmeer in het dorp Reffuleup deden steeds veel deugd.
Wat waren ze welkom te midden van mijn zorgen en moeilijkheden. Het huisje naast de kerk dat ik gehuurd had voor de sassies en voor enkele meisjes, toverde zij met haar handigheid in korte tijd om tot een lief nestje. Daarna trokken we ook voor een week naar Reffuleup. We hadden het verdiend. Onze vriendin nodigde nog Vlaamse vrienden uit om enkele dagen met ons door te brengen. Onvergetelijk mooie dagen. In de avondstilte weergalmden over de stille hoogte onze Vlaamse en Hongaarse liederen.
Een priester die maar leeft voor het volk, voor zijn kudde. Mijn leuze was ook sacerdoce Tostiania.